Dominee van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Galaten 2. En er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV, volgende aanstaande woensdag, 7 november. Dat is dankdag voor gewas en arbeid. 'S Morgens om 9 uur, dominee van der Wind. En 's avonds om 19:30, dominee van Zetten. Volgende week zondag, 11 november, 's morgens om 9:30, dominee van Zetten. Er is dan voorbereiding Heilige Avondmaal en 's avonds om 18:30 dominee van de Wind. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang wordt de najaarszendingscollecte voor de GZB gehouden. De voorzang vanavond is Psalm 132 vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 143, de versen 8 en 10. En daarmee belijden we, wanneer we zo in de kerk komen, in de dienst, dat we uitzien naar het onderwijs van de Heere, wil mij het ware heilspoor wijzen, als leerlingen luisteren naar het woord van God. Psalm 143, vers 8, laat me uw dierbare goedheid prijzen. En vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5. We doen deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 22, dat gaat over onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. En zo belijden wij. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zijn, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, de gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus in Romeinen 3, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenend al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, Hij is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijn, de ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote eeuwige God, barmhartige Vader, u willen we ook deze avond aanroepen in ons gebed om u te bidden, om uw hulp, om uw genade. Ook om u te danken en te prijzen, u die de grote God bent, die zo vol van ontferming naar deze wereld omziet. En dat hebt u bewezen van begin af aan, ook nadat de mens in zonde gevallen is, hebt u hem opgezocht. En zo hebt u telkens weer gesproken, geroepen. Zo klinkt uw woord, het evangelie van uw genade, door heel de wereld, om zondaren te roepen en aan te bieden dat volle heil, die volkomen zaligheid, die heerlijke en eeuwige vreugde in die ene Jezus Christus, uw Zoon, de zaligmaker der wereld. En we brengen u de lof dat zijn naam mag klinken, dat die wordt verkondigd, dat we die mogen lezen in de schrift, dat we vrijmoedigheid mogen hebben om in de naam van Jezus tot u te naderen. Dat we daarop kunnen vertrouwen. Dat die ons ook lief mag worden. Want zo werkt u met uw Heilige Geest, waar u uw kerk bouwt, waar de woorden klinken van u. Dat u met uw Heilige Geest ook het geloof in de harten brengt. Schenk ons dat allen, Heer in de hemel. Geef ons dat geloof, versterk het ook, verdiep het. Het geloof dat de Heer Jezus Christus omhelst, zich eigen maakt. En zoals we hebben beleden met de kerk van de reformatie in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat hij geen halve zaligmaker is, maar dat we door Christus te geloven, met hem ook alle dingen mogen hebben die nodig zijn voor de tijd, voor het leven hier op aarde, voor de dingen die we daarin meemaken en waartoe we geroepen zijn, en voor de eeuwigheid. Geef dat we ook deze avond zo op hem mogen zien en we zullen toe-eigenen. En dat we ook dat vertrouwen en die zekerheid hebben, dat we door hem ook zalig zijn, bij u geliefd mogen zijn. We bidden dat u zo werkt en schenk dan uw hulp wanneer we luisteren, in het spreken, ook in de verkondiging van het woord, in het bidden, geven van onze gaven, in het samen zijn. We danken u dat u ons ook samen brengt, dat we zo elkaar mogen ontmoeten hier in de kerk en dat we verenigd zijn onder uw woord. Ook mensen thuis, die er toch ook velen zijn die thuis luisteren. En we bidden dat we zo samen een rijke zegen van u ontvangen. Geef dat we ook tot zegen mogen zijn in het dagelijks leven. De weg die u ons leidt. En dat geef ook over in uw hand, dat u ons daarin brengt en tot een zegen stelt, dat we door uw Heilige Geest vrucht mogen dragen en daarin getuigen van u zijn. In het goed doen aan de naaste, in het gehoorzaam zijn aan uw woord, in het liefhebben van u en van uw dienst. Verbreid, geef ook dat uw koninkrijk zich uitbreidt in onze directe omgeving, dat mensen worden aangesproken door uw woord, worden gebracht tot Christus, hun ogen voor hem opengaan, maar ook door heel deze wereld heen onder de volken, opdat het één volk zal worden dat uw naam belijdt en dat ontelbaar groot is en wordt voorbereid, toegerust om u eeuwig te dienen. Gedenk het Joodse volk, wilt u ook dat uw zegen schenken, beschermen en leiden. Ook in de kennis van uw naam en van de Messias, Jezus Christus. Wees met christenen die vervolgd worden. Er zijn er zoveel die vanwege het geloof veel tegenstand en vijandschap ondervinden, lijden, verliezen en pijn. gevangenschap. Heere, wilt u naar hen omzien, gedenken en sterken. U bidt ook voor christenen in Pakistan. Nu daar de laatste dagen ook zoveel te doen over is. Over de vrijlating van Asia Bibi. Of wanneer dat toch weer niet lijkt door te gaan. Heere, gedenk haar, maar ook anderen die gevangen zitten, die lijden, die angsten doorstaan. En niet alleen in Pakistan, maar ook in andere landen. Hoor ze ons gebed. En wees ons nabij. En geef dat ook deze dienst eraan mag bijdragen. Dat we u kennen en groot maken. Met ons hart. Met onze mond. Met onze levenswandel. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond in de Bijbel lezen uit Galaten 2. Deze zondag na de hervormingsdag 31 oktober. En ook wat in verband daarmee lezen we uit het Nieuwe Testament in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten hoofdstuk 2. We lezen het hele hoofdstuk. Daar luiden de woorden van God door zijn dienstknecht Paulus, een apostel, als volgt. Daar ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar integendeel, ze zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was. Zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij, die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen gedenken, en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af, uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomst de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u, die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, omdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover schriftlezen. Als uitgangspunt voor de preek noem ik u vers 19. En ik zou zeggen, houdt u tijdens de preek ook dit hoofdstuk er maar bij, omdat verschillende aspecten van dit hoofdstuk aan de orde komen. Maar als kerntekst noem ik dan vers 19, waar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Er zijn drie punten in de preek. Ten eerste gaat het over dwingen met de wet. Ten tweede sterven voor de wet. En ten derde leven voor God. Dus het gaat hier over dwingen met de wet. Over sterven voor de wet. En ten derde over leven voor God. We gaan zingen van Psalm 35, vers 1 en 13. Uw gaven worden ingezameld in de collecten, die zijn aangekondigd. En dan zingen wij van Psalm 35, de versen 1 en 13. Gemeente, je zit in een keurslijf. U als kerkmens. Jullie met dat strenge geloof. Heel je leven ingepakt in regels. Strak aangetrokken. Als een keurslijf. En zo kijkt de buitenwereld er vaak tegenaan. Of u ervaart dat zelf zo. Of jullie. En dat kan best een punt zijn. Zijn we in de kerk niet te dwingend? Zijn we ook binnen onze gemeente te dwingend voor elkaar? Te dwingend naar jongeren toe of naar zoekers en twijfelaars. En iets hoeft nog niet eens als een verplichting te worden gebracht, terwijl je toch de druk voelt, er wordt wel het een en ander van mij verwacht. Nou, een ander, die ziet dat helemaal niet zo. Integendeel. En die zegt, nou, er is wel veel veranderd. U bent eerder bezorgd dat alles maar wordt toegelaten. Wat er tegenwoordig niet kan in de kerk. Waar is het onderscheid gebleven met de wereld? Nee, we laten elkaar veel te veel vrij. Nou, dit laatste. Het idee dat alles maar kan. Of dat we ieder vrij moeten laten in wat hij doet. Daar kom ik op terug in het derde punt van de preek. Het gedeelte van Galaten 2, dat stelt ons eerst voor de vraag of we niet te dwingend met de wet omgaan. Waar heeft Paulus het over in deze brief? Nou, in vers 14, aan het eind, daar stelt hij de vraag, waarom dwingt u de heidenen op de Joodse manier te leven? En dat dwingen waar het hier over gaat, dat gebeurde niet bewust en openlijk, maar dat was meer impliciet. Door het gedrag van sommigen voelden anderen zich verplicht. Gedwongen. Waarom dwingt u heidenen op Joodse manier te leven? Iets eerder kunnen we lezen waar dat uit voortkwam. Aan het einde van vers 12. Hij zonderde zich af uit vrees. Uit angst voor wat bepaalde figuren ervan zouden zeggen, dacht Petrus, daar gaat het erover, dat Petrus dat hij zich moest aanpassen. En een soortgelijke kwestie had eerder ook al gespeeld. Daarover vertelt Paulus in vers 4. Toen waren er in Jeruzalem valse broeders die onze vrijheid in Christus niet wilden accepteren, maar die ons wilden maken tot slaven. Er werden daar ook dingen gezegd, keuzes gemaakt, die een grote druk uitoefenden op leden van de gemeente. Een vergelijkbare druk, zou je kunnen zeggen, was er ook in de tijd van Maarten Luther. De kerk legde het volk toen veel godsdienstige verplichtingen op. De mensen die moesten met regelmaat biechten en dan op allerlei manieren boete doen. Ze moesten af laten kopen of tegen betaling een mis laten opdragen voor geliefden die gestorven waren en die nog een tijd in het vage vuur zouden zitten. Wie echt heilig wilde worden, die moest in het klooster gaan en ja, dan ook ongetrouwd blijven en afstand doen van bezittingen. En als je de kerk niet gehoorzaam bent, als je niet ijverig je best doet voor goede werken, dan dreigde de priester met het oordeel, met de verdoemenis. Een tijd lang ging Luther er zelf ook onder gebukt. En hij probeerde zo vroom mogelijk te leven volgens alle tradities en alle wetten van de toenmalige kerk. Maar hij vond geen rust. Hij liep ermee vast. Het was nooit genoeg. Totdat hij ontdekte dat het niet klopte. Totdat hij ontdekte dat het evangelie ons iets heel anders leert. Het evangelie legt ons geen slavenjuk op. Het evangelie maakt ons vrij. En die kerkenvormers die gingen zich verzetten tegen allerlei misstanden, tegen het misbruik van macht door de geestelijken. Ze verzetten zich tegen het belasten van het volk met vele verplichtingen die niet gebaseerd zijn op het woord van God. En in Galaten 2 lezen we over een kwestie die in zekere zin daar wel wat mee te vergelijken is. Het betreft een andere tijd van vele eeuwen eerder en de concrete punten zijn niet hetzelfde. Maar toch, het blijft wel herkenbaar over dat dwingende van hoe je moet leven. Vanaf vers 11 schrijft Paulus over een bepaalde situatie, een gebeurtenis in Antiochië. Antiochië, dat is een stad in Syrië ten noorden van het land Israël. En daar was voor het eerst een grote gemeente ontstaan van christenen die geen Joden waren. Maar die van oorsprong heidenen waren. En u begrijpt, die gemeente in Antiochië, die zag er wel een beetje anders uit dan de christelijke gemeente in Jeruzalem. Waar je voornamelijk christenen had met Joodse wortels. En dat enorme verschil in achtergrond vanuit het Joodse volk of vanuit het heidendom, ja, dat kan heel makkelijk spanning veroorzaken. En nu was het op een keer dat een van die leidinggevende apostelen uit Jeruzalem, Petrus, met zijn Joodse achtergrond naar Antiochië was toegekomen voor een bezoek aan zijn broeders en zusters in de Heer. En ja, dan is het belangrijk om ook met elkaar te eten. Met elkaar eten, dat is de manier om de onderlinge band te versterken. Dat kent u wel uit die cultuur. En bovendien zal Petrus met die christen in Antiochië, als hij daar dan ook zo een tijdje is, het heilig avondmaal hebben gevierd. Om te gedenken de dood van Christus, hun heiland. Dus die Joodse apostel, die at samen met die heidenen, die tot bekering waren gekomen. En het geloof in Christus, dat maakte hen Eén. Maar wat gebeurt er? Opeens komen er wat andere broeders binnen. En zij komen uit de kring van Jacobus, de broer van Jezus. En deze Jacobus was een zeer hooggeachte voorganger in de gemeente van Jeruzalem. En meneer Petrus hen binnen ziet komen, schrikt hij een beetje. Hoezo? Nou, wat zullen zij van hem denken? Dat hij, Petrus, hier als Joodse man aan één tafel zit met mensen die niet besneden zijn en die zich niet houden aan de Joodse spijswetten die volgens de wet van Mozes onrein zijn. Petrus die voelt zich plotseling erg ongemakkelijk. Dat die nu hier net komen en dat zij hem nu zo bezig zien. zag hij al een afkeurende blik. Petrus staat op van tafel, misschien wel met een smoesje. Loopt er wat vandaan? Hij is niet van plan meer aan tafel terug te keren. En zo gedraagt hij eigenlijk zichzelf alsof het niet goed was. Alsof het niet goed was om als gelijken met die christenen uit de heidenen die maaltijd te gebruiken. En dat blijft niet alleen bij Petrus, maar ook andere Joden volgen hem. En zelfs Barnabas laat zich meeslepen. Ja, als heidenchristen voel je wel in de steek gelaten. Wat is dat nou? Wat komt hier naar boven? Hoor je er toch niet echt bij? Ben je toch nog een soort tweede rangs? Paulus, die ziet het. En hij laat het niet gebeuren. En ter plekke wijst hij Petrus terecht. Dit kan zo niet. En ook al had Petrus een hoge positie in die kerk, hij krijgt openlijk tegenspraak, frontaal. Paulus, die noemt hem een huichelaar. Hier staat de waarheid van het evangelie op het spel. Terwijl juist Petrus het zo goed wist. Weet u, door dat visioen in Joppe, de Heer had het hem laten zien, dat hij niet voor onrein mag houden wat God geheiligd heeft. En zo moest hij toch naar die Romein Cornelius toe gaan. In Handelingen 15 op het apostelconvent heeft juist Petrus de broeders ervan overtuigd dat God ook de heidenen heeft aangenomen zonder dat ze besneden hoeven te worden en zich aan de Joodse spijswetten hoeven houden. En ja, tijdens een bezoek van Paulus aan Jeruzalem, eerder, waar het over ging in het begin van Galaten 2, toen hebben ze elkaar nog zo de broederhand gegeven. Want het evangelie zoals Paulus dat verkondigt onder de heidenvolken, dat werd door Jacobus, Petrus, Johannes volledig gesteund. En Petrus die geloofde dat ook wel, dat die heidenen niet de Joodse wetten hoefden te onderhouden, maar alleen door het geloof in Christus. Als volwaardige kinderen van God werden aangenomen. Petrus geloofde dat wel. Maar in de praktijk was het voor hem toch moeilijk. Want als je nou aan tafel ging met niet-Joden, met onbesneden, dan werd dat je zeer kwalijk genomen door je Joodse volksgenoot. En dan dachten ze, waar hoor jij nou eigenlijk bij? Hoe leef je nou eigenlijk? Leef je nou wel volgens de wetten van God of niet volgens de wetten van God? Ja, wanneer je in Jeruzalem zo'n Joodse christen was, had je natuurlijk ook allerlei contacten met andere Joden, banden, je familieleden die misschien nog niet in Christus geloofden, je contacten met buren, met vrienden. En als je op die manier met onbesnedenen omging, dan vonden zij jou weer onrein. Namen zij weer afstand van je, kwam je buiten hun gemeenschap te staan. Waar liet Petrus zich op dat moment door leiden? Nou, hij liet zich meer leiden door hoe mensen hem zien, dat hij die wetsgetrouwe Joden te vriend wil houden, dat hij bang is voor het oordeel uit de kring van Jacobus. Dat beheerst hem meer dan hoe de Heere God hem ziet. En het angst voor dat oordeel van mensen, dat vrome Joden hem zouden afwijzen, neemt Petrus afstand van de heidenchristenen in Antiochië. Wat moeten zij dan? Wanneer zij toch die band wel willen bewaren met de apostelen? Zullen zij zich dan maar moeten aanpassen? Want ze zijn gaan leven volgens de Joodse wetten. Daar voelen ze zich dan toch min of meer toe gedwongen. Maar ondertussen is dit alles wel in strijd met de waarheid van het evangelie. Dat evangelie, dat maakt ons vrij. Dat leert ons niet te handelen uit angst voor wat mensen vinden. Het evangelie leert ons om in plaats daarvan slechts één Heere te dienen. Alleen naar hem te luisteren. En geen slaaf te worden van anderen. We kunnen zo'n vraag ook aan onszelf stellen. Waarom willen wij zo graag dat de gemeente zus of zo uitziet? Waarom willen wij misschien dat iedereen zich op een bepaalde manier gedraagt? Zou het zo'nzelfde gevoeligheid kunnen zijn? Wat zullen de mensen anders van ons zeggen? En misschien denkt de een dan aan wettische christen, mede-christenen. Wat zullen die van ons vinden? En de ander denkt juist aan zijn onkerkelijke collega's. Wat zullen die niet van ons vinden? En diep in je hart vrees je hun mening. Zo komt de dwang met de wet. Dat was het eerste punt. Het tweede is sterven voor de wet. Wat hier speelt, dat herkent Paulus ook in zijn eigen leven. Zijn leven van vroeger. Zelf was hij ooit een op- en top fariseer. Zelf is hij trots geweest dat hij als kind op de achtste dag was besneden. Dat hij zo uitvoerig is onderwezen in de wetten van Mozes. En dat leven naar de wet, dat gaf hem status. En met het onderhouden van de wet was hij zeer ijverig. Hij dacht met de wet echt voor God te leven. Maar dat is hem afgepakt. Van zijn ijver bleek God helemaal niet gediend. Voor die tijd van de weg naar Damascus. In feite streed hij tegen God. In feite was wat hij zo ijverig deed zonde. En hij werd gedreven door hoogmoed. Hij voelde zichzelf behoorlijk belangrijk. Maar de Heere, die keurde zijn werk af. Ik ga dat vergelijken met het bouwen van een huis. Daar kunnen de kinderen zich ook iets bij voorstellen. Gemeente, kinderen, de wet van God is net als een bouwtekening. Op een bouwtekening, daar staat op, zo moet alles er precies uitkomen te zien wanneer je dat huis gaat bouwen. En we doen even net alsof er voor mij een huis moet worden gebouwd. Nou, een architect die heeft de bouwtekening gemaakt. Die is er heel goed in, deskundig. Heeft alles goed doorberekend. Verdiepingen, maten, hoe sterk het moet zijn. Het ziet er prachtig uit. Een mooi, degelijk huis. En wat doe ik dan? Nou, ik ga aan het bouwen. Ik heb een goede tekening. Daar houd ik me aan. En ik ga aan het werk. Ik zal die klus wel even klaren. Een huis bouwen, dat zal toch zo moeilijk niet zijn. Je stapelt de stenen om en om op elkaar. Een beetje cement ertussen. Op een bepaalde plek een kozijn. Wat denkt u? Wat denken jullie? Nou, het wordt niks. Ik kan helemaal niet bouwen. Ik kan niet metselen. Of dat timmerwerk doen. En wat gebeurt er? Die muren, die worden scheef. En dan kom ik aan de deur toe en hij past eigenlijk niet goed in die post. En dan zaag ik er een stukje af, maar nou heb ik een kier. Ergens in de hoek vallen er stenen. En als een storm komt, dan blaast hij het raam eruit. Er komt een opzichter. En die keurt mijn huis af. Het voldoet niet aan de normen. Nee, daar mag niemand in wonen. Straks stort het nog in. Hou maar op. Maar dan, ja, dan komt er een ander. Er komt een vriend. Een goede bouwvakker. En die wil mij wel helpen. Wat doet hij? Trekt hij het een en ander recht, hier wat schaven en daar wat ondersteunen? Zo ziet het toch weer wat beter uit? Nee, hij heeft het bekeken en hij breekt het helemaal af. Hij begint opnieuw. En hij bouwt het op precies zoals het op die tekening staat. Prachtig. Zal ik hem een handje helpen? Nou, doe me niet. Anders gaat het weer fout. Laat hem maar bouwen. En dan mag ik erin wonen. Begrijpt u wat ik bedoel? De Heere God die heeft een goede wet gegeven. En op die bouwtekening ziet het er prachtig uit. Alleen, wij zijn zondaren. Wij doen het niet goed. En er gaat van alles mis. En je doet misschien wel ijverig je best, maar je kunt je leven toch niet goed maken voor God. En daarom is de Heer Jezus gekomen. Hij is die goede vriend die opnieuw is begonnen. Hij is begonnen als een kindje bij Jozef en Maria. Mens geworden. Tot eer van de Vader geleefd. De Heer Jezus heeft heel de wet van God volbracht, precies zoals de architect het heeft bedoeld. En dan mag u, en dan mag jij het zeggen in je gebed. Heere, ik kan het niet zo goed. Er gaat zoveel verkeerd bij mij. Maar de Heer Jezus, hij deed het perfect. En met dat huis dat hij gebouwd heeft, als het ware, daar bent u toch tevreden mee. Hij deed dat ook voor mij. U mag erin wonen. Jij mag erin wonen. In die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat je een goed en veilig huis hebt, dat God in orde bevindt. Paulus was eerst zo ijverig geweest met de wet. Hij dacht dat het hem dichter bij God bracht, maar hij moest dat afleren. En toen hij viel, toen onderweg, door dat licht, ja, toen was hij alles kwijt. In de Reformatie leerden ze dat ook van Paulus. Dat wij die wisseling moeten doormaken, niets meer verwachten van onze eigen werken, maar dat kwijtraken. Dat als een zondaar neervallen aan de voeten van Christus. Dat is de bekering. De bekering waarin de oude mens wordt gekruisigd, waar ik aan mijn einde kom met mijn eigen gerechtigheid en dat ik het leven ga vinden in Christus. Dat Hij mijn gerechtigheid is. En daar kan ik mee leven. Onze tekst zegt, door de wet ben ik gestorven. De wet die kan mij alleen maar veroordelen, want ik ben een zondaar. En de wet die maakt het me steeds weer duidelijk. En eigenlijk kan die wet niet meer met mij. En toen kwam Jezus Christus, de Zoon des Mensen. Hij is dat lam dat de zonde draagt. Hij wordt veroordeeld door de wet, ook in mijn plaats, door de wet volgens de officiële uitspraak. Als een straf komt de volle toorn op hem. Jezus stierf aan het kruis. En ik met hem. Wij weten, zegt vers 16, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Ieder mens die tot bekering komt, leert dat. Ik red het niet. Ik red het niet. De wet die klaagt me aan. Ik kan het niet goed maken voor God. En daarom neem ik de toevlucht tot Christus. En we stellen ons vertrouwen op Hem. Een wonder van genade. Zo neemt God mij aan. Zo heeft God vrede met mij. Zo mag ik zijn kind zijn. Daar heb ik geen wet voor nodig. Daar heb ik alleen Christus voor nodig. Christus die heel de wet heeft vervuld. Paulus schrijft, voor de wet ben ik gestorven. Weet u wat daar zo mooi aan is? Nou, over een dode heeft de wet niets te zeggen. De wet die kan me niet langer bedreigen of vervloeken. Die wet die kan me niet overheersen of dwingen. Die wet heeft mij met Christus al gedood. En daarmee is het klaar. Voor die wet ben ik dan al gestorven op Golgotha. En daarom kan die wet me geen kwaad meer doen. Soms lijken we dat weer vergeten te zijn. Want diep in een mensenhart zit telkens zo'n werkheilige dat ik denk het zelf goed te moeten maken bij God. Of dat ik iets moet toevoegen aan het werk van Christus. En dan moet er weer van alles. Dan denken wij pas echte christen te zijn, met allerhande extra regels en extra wetten, dan is het pas echt. En ongemerkt dwing je ook anderen en ongemerkt oefen je druk uit. Wat je moet doen om er echt bij te horen. Zo kunnen we onze wetten hebben waarmee de lat hoog wordt neergelegd. En dan kun je misschien wel denken aan voorbeelden uit reformatorische hoek. Je kunt even goed voorbeelden noemen uit evangelische hoek. Maar wat zit er eigenlijk bij onszelf? Hoe werkt het bij ons? Dat is wellicht moeilijker te herkennen. Welke dwang gaat eruit van bepaalde verwachtingen? Misschien dat je hier of daar actief in bent, of dat je makkelijk over je geloof moet kunnen praten. Moet je daarmee bewijzen dat je erbij hoort? Dat je alleen dan een echt kind van God bent? En als je daar niet aan voldoet, dat je dan geen levend geloof hebt? Nou, al dat soort moeten hoort bij de wet. U mag een arm zondaar zijn. U mag een arm zondaar zijn die zijn heil zoekt bij Christus. Hij heeft alles volbracht. En door Hem ben ik rechtvaardig voor God. En dan leef ik ook voor Hem. Dat is het laatste punt van de preek. Dwingen met de wet. Dat was aan de orde. Sterven voor de wet. Het was gebeurd, ook bij Paulus. En leven voor God. U kunt vanavond denken, als u dit alles zo hoort, wordt dan niet alles veel te vrij? Ik noemde het ook al even aan het begin. Ja, het klinkt zo mooi. Niet dwingen met de wet, je niet laten beheersen door angst voor mensen. Maar dan gaat toch iedereen zijn eigen zin doen? Wat blijft er dan eigenlijk nog over van een heilig leven in de gemeente? Nou, die vrijheid bedoelt de apostel niet. Niet de vrijheid als excuus voor ons zondige vlees. Om zomaar alles te doen. Nee, dat vlees, dat moet er juist aan. Christus die heeft de zonde aan het kruis gebracht. En wie door het geloof aan Christus is verbonden, die is met hem gekruisigd. En die staat met hem op in een nieuw leven. Vandaar dat de tekst zegt, opdat ik voor God zou leven. Hoe is dat dan? Nou, dan komt het van binnenuit. Geen dwang van buitenaf omdat het moet, maar Gods geest die brengt een liefde in je hart. Gods geest die geeft je een oprechte liefde voor de Heere, die zegt, hoe kan ik God eren? En die brengt een liefde en een eerbied, een diep ontzag voor het woord. En zo ga ik voor hem leven, naar het woord, naar zijn wil. Met dat woord kunnen we elkaar ook terecht wijzen. Niet met menselijke dwang. Niet om anderen een last op te leggen. Maar vanuit een heel ander gezichtspunt. Oprecht met liefde voor het woord van God om elkaar te dienen. Elkaar te dienen in de heiligmaking. Zodat we voor God zullen leven. En dan zijn mijn daden als christen niet om de schone schijn op te houden voor de mensen. Wie dat ook zijn. Dat speelde in die kwestie rond de besnijdenis. Dat speelde in die kwestie rond het onderhouden van Joodse spijswet. Dat mensen ons zouden veroordelen. Of dat nu wettische kerkmensen zijn, of dat moderne ongelovigen zijn die er veel vrijer over denken. Laat je niet beheersen door hun afwijzing, door hun goedkeuring. We leven niet voor de wet, we leven niet voor het oordeel van mensen. Maar wie Christus volgt, leeft voor God. En de Vader ziet het. De Vader ziet het in het verborgene. Daar mag u en mogen jullie wel aan denken. De mensen die zien niet altijd als je iets goeds doet voor een ander. Die zien niet altijd dat je de Heer Jezus Christus van harte lief hebt. Maar de Vader in de hemel die ziet dat wel. En daar gaat het toch om. Wanneer je leeft voor hem. Wat kun je daar blij mee zijn. Dat hij het ziet. De gelovige mag belijden, Christus leeft in mij. Dat is Jezus die mij heeft liefgehad. Jezus die zich voor mij heeft overgegeven. Die Christus, die leeft nu ook in het hart van Paulus en van elke oprechte gelovige. Die Christus die de smaad droeg, die leed onder de afkeuring van de wet. In plaats van zondaar. Voor God leven betekent ook jezelf prijsgeven. Zoals Christus dat op het allerdiepst heeft gedaan. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Als Christus in je leeft, leer je daar ook iets van. Jezelf prijsgeven. Uit liefde voor God. En ook uit liefde ook voor de minste broeders. Voor het oordeel van de wet. Hoef ik niet te vrezen wanneer ik in Christus ben. Christus in mij leeft. En dan zal ik me ook vrijwillig toewijden aan zijn koninkrijk. Dan wil ik met liefde bezig zijn in de gemeente. Dan leer ik nederig de minste te zijn. En dat is vrijheid. Dat is echte vrijheid. Dat Christus in mij leeft. En dat ik vanuit die liefde gewillig leef voor God. Amen. En gaan zingen van Psalm 71, vers 12 en vers 17. En met deze dichter zien we dan terug dat de Heere ons leidt in het leven. De dichter zegt van mijn kindse dagen, van jongs af aan. En hij bidt ook dat de Heer hem daarin blijft bewaren en verder leiden. En zo zingen Psalm 71, vers 12 en ook vers 17. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, u de eeuwige, de levende, Vader, Zoon, Heilige Geest, u die God bent en niemand anders, u danken wij voor uw woord, voor de boodschap van het evangelie. Wij danken en loven u om dat geschenk van Jezus Christus, die de eisen van uw wet heeft voldaan, die een volkomen gerechtigheid heeft opgebouwd als het hoofd van zijn gemeente, en dat dat een gerechtigheid is waarin een zondaar schuilen mag. U danken wij daarvoor, Heere, want wij kunnen het niet. Hoe ijverig we ook kunnen zijn met de geboden, met de wet, met het christelijk leven, als wij het daarmee moeten verdienen bij u, het goed moeten maken, dan is er geen hoop. En daarom nemen we de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. En mogen wij weten dat zijn werk volkomen is. En dat hij zijn geest schenkt. Opdat wij voor u zullen leven. Door hem. En tot uw eer. Schenk ons dat. En wilt u zo ons nabij zijn. Van dag tot dag. Ook in deze week. U bidden we, Heere, dat ook in de gemeente. Uw woord heerschappij heeft. Dat u het zelf bent die het gezag heeft, waarna we graag luisteren, waardoor we ons laten leiden en vormen. Dat het niet maar menselijke meningen of regels zijn die ons beheersen, maar dat het uw wil is die wij mogen doen. U bidden we dat u ons ook daarin leidt en daarbij bewaart. U bidden we dat u en ieder gedenkt met moeite en zorg, als er verdriet is, rouw, wanneer er zorgen zijn over gezondheid of over geliefden, wilt u daarin helpen en ondersteunen. U bidden we voor hen die het moeilijk hebben met hun seksualiteit, misschien als jongeren op de een of andere manier, alleenstaanden en gehuwden, een andere geaardheid. Wij vragen van u dat u ook daarin helpt, dat u daarin ook licht geeft in uw woord, ook vertrouwen om met heel het leven ook op u gericht te zijn en u te dienen. U bidden we voor degenen die moeite hebben met hun werk, doordat er spanningen zijn, doordat het zoveel van hen eist, of wanneer er in de omgang met elkaar op het werk, collega's of werknemers of de werkgever, onbegrip is, of als en vernedering is. Heere, wilt u in allerlei moeilijke omstandigheden ook uw kracht en hulp geven, ook een weg van uitkomst. U bidden we voor wie naar werk zoekt, dat mist, dat nog niet heeft gevonden, wilt u ook daarin helpen en leiden, zodat dat uit uw hand ontvangen mag worden. Schenk ook uw kracht en hulp voor de kinderen en de jongeren wanneer ze naar school gaan en opleiding volgen. Wilt u dat ook zegenen, hun werk daarin, dat het lukken mag, dat ze zo hun weg vinden met de talenten die u gegeven hebt, zodat ze daar ook verder mee kunnen in uw leven. We bidden dat u deze week ons ook samenbrengt op de dankdag. Dat is een speciaal moment om uw grote naam te eren en te danken. Dat is een teken daarvan in de week voor wat u geeft in gewas en arbeid. Schenk ons daarvoor ook een dankbaar hart. Onderwijs ons met uw woord en geef dat het tot uw eer mag zijn. Ook wanneer kinderen van de school 's morgens in de kerk zullen komen, geef ook dan een gezegende dienst, dat ook dan uw woord zijn kracht doet en zijn vruchten zal dragen. U brengen we al deze dingen in ons gebed. U komt de dank en de lof toe voor uw goedheid, voor uw woord en genade. En we danken en we bidden in het vertrouwen dat u naar ons luistert. Niet om iets van onszelf, en dat hoeft ook niet, maar omwille van Christus, uw eigen Zoon. En daarom is het zeker. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 8. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.